Dat goede leven waar wij allemaal zo naar verlangen, tenminste dat oefenen we, verlangen naar het goede leven. Dat goede leven is vaak in geen velden of wegen te bekennen. Dat is mijn eigen ervaring, dat is de ervaring van veel van jullie ook. Want waar kom je het nou tegen? Dat er echt liefde is, dat er echt genade is, dat je echt helemaal in de vrijheid staat. Vaak maken wij eigenlijk vooral dingen mee die haak staan op dat goede leven. Er zijn terugkerende zonden in ons leven. We ervaren onbegrip en onvrijheid. Er is teleurstelling. We voelen eenzaamheid. We zijn soms depressief. En het is mooi, en daar ging het vorige week ook over, het is mooi dat we verlangend naar dat goede leven altijd allereerst in de armen van de goede herder worden gedreven. En met alles wat er fout gaat in ons leven kunnen we naar hem toe. Maar toen ik deze week deze preek aan het voorbereiden was, toen kwam ik nog een ander woord tegen, dat kwam in me op en dat komt ook uit de Bijbel, namelijk dat er ook een goede strijd is. Dus er is het goede leven waar we naar verlangen, er is die goede herder waar we altijd weer naartoe kunnen, maar er is ook een goede strijd die we moeten voeren. En die is dus ook goed, maar het is ook een strijd. Het is een worsteling. En Paulus is daar in Romeinen 7 heel erg open over. Hij is heel persoonlijk ook. Voortdurend zegt hij ik. Hij heeft het echt over zichzelf. Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Dat is nogal een ontboezeming natuurlijk. En ik weet niet of je dat zelf ook herkent in je eigen leven. Dat je inderdaad verlangt naar het goede leven, tuurlijk. Maar dat het niet lukt. Wat ik doe, doorzie ik niet. Ik snap vaak ook helemaal niks van mezelf. Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Ik wil zo graag geduldig zijn, want dat past bij het goede leven. Maar ik ben zo ongeduldig. Ik wil me laten leiden door hoe God naar mij kijkt. En daar mijn identiteit vinden. Maar ik laat me heel vaak leiden door hoe andere mensen naar mij kijken. En wat die van me vinden. Nu is er rond Romeinen 7, en ik ga het nou niet uitgebreid uitleggen, maar ik wil het wel even noemen. Is een hele discussie gaande al eeuwenlang van welke Paulus is hier nu eigenlijk aan het woord. Is dit nou de bekeerde Paulus die vol is van Christus en die vol is van de Heilige Geest? Maar ja, hoe kun je dan zeggen, het goede doen kan ik niet? Want dat is toch raar om te zeggen, als je vol bent van de Geest en vol bent van Christus, dan kun je toch niet meer zeggen, het goede doen kan ik niet. Dan kun je juist wel. In de kracht van de Geest kun je het dan juist wel. Dus misschien is niet de bekeerde Paulus hier aan het woord, maar de christen Paulus, maar is hier de ongelovige Paulus aan het woord. Hij voert een soort ik op, het ik van het verleden, toen hij nog een zondaar was, toen hij nog buiten Christus om wilde leven. Hij zou misschien de nog niet bekeerde Paulus zijn, die alleen maar op zichzelf vertrouwt. Maar goed, hoe kun je dan zeggen, want dat gebeurt dan toch ook innerlijk, stem ik vol vreugde in met de wet van God. Dus dat staat allemaal, dat is een beetje ingewikkeld. Welke Paulus is hier nou aan het woord? En als je Romeinen 6 tot 8 gaat lezen, en dat zou ik jullie allemaal dringend willen aanbevelen, om dat deze week eens te doen. Die drie hoofdstukken, dat zijn hele rijke gedachten zitten er in die drie hoofdstukken. En het is mooi om dat helemaal te lezen. We lezen nou dus alleen maar dat stukje uit Romeinen 7, maar je moet het echt in die context lezen. En dan zul je zien dat er uitspraken naast elkaar staan waarvan we denken, dat kan toch helemaal niet? Die kunnen toch niet zomaar naast elkaar staan? Hoe kun je tegelijk zeggen, ik ben uitgeleverd aan de zonde en ik ben dood voor de zonde? Dat kan toch niet? Je kunt toch niet uitgeleverd zijn aan de zonde, dat je altijd maar weer ingepakt wordt door de zonde, terwijl je tegelijk zegt, ik ben dood voor de zonde. Maar het staat allemaal wel naast elkaar hier in Romeinen 6 tot 8. En dat is, ik denk dat het een mysterie is. Dat het iets paradoxaals is. En als we met een paradox in ons leven te maken krijgen, dan hebben we altijd de neiging om die paradox op te lossen. Dat zijn twee dingen die we niet zo goed bij elkaar kunnen krijgen. En dan, daar houden we niet van. Het moet kloppen. Maar een paradox klopt niet. En wat doen we dan? We gaan dan vaak een oplossing verzinnen door één van beide elementen dan maar zelfstandig te nemen en die andere maar een beetje te vergeten. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen, als je in die paradox staat van ben ik nou een arme zondaar of ben ik nou iemand die door de geest nooit meer zonde hoeft te doen. Dan kun je in die paradox kiezen, nou, laat ik maar kiezen voor ik ben hulpeloos maar schuldig. Ik ben alleen maar een arme zondaar. Dat kan. Maar doe je dan wel recht aan het vernieuwende werk van de geest van Jezus in je leven? Je kunt ook voor de andere kant kiezen. Voor, ik kan alles. Ik hoef niet meer te zondigen. Ik kan helemaal perfect zijn. Ik kan volmaakt zijn. Dat is wat de geest in mijn leven doet. Maar ja, doe je dan wel recht aan de realiteit van jouw leven? En ik kan natuurlijk niet in jouw leven kijken, maar ik kan in elk geval in mijn leven kijken. In mijn leven zie ik heel veel dingen die niet volmaakt zijn. En ik kan verlangen naar het goede leven wat ik wil. En er is nog heel veel van het kwade leven in mij aanwezig. Ik kwam daar een beeld over tegen. Dat komt van Henk Binnendijk vandaan. En die zei een keer, op een mannendag was dat, sprak hij en zei van, er zijn twee bomen. En tussen die twee bomen zitten 4 meter ruimte. En ik kan ze dus niet allebei tegelijk aanraken. Dat kan niet. Dat is een paradox. Je wilt het aanraken tegelijk, die twee bomen op 4 meter afstand, maar het lukt niet. Je kunt je eindeloos uitrekken, maar het lukt niet. En wat doen we dan? Dan gaan we maar bij die ene boom staan. En dan ben je het kwijt. De paradox betekent dat je tussen die twee bomen staand het daar uithoudt. Dat je het niet snapt, dat je niet weet hoe je het bij elkaar krijgt, maar dat het een geheim is. En als je daar zo staat, dan geloof ik dat de goede herder naar je toe komt lopen. Dat Jezus naar je toe komt en dat Jezus tegen je zegt, laat dat nou maar aan mij over. In mij komt het wel allemaal bij elkaar. In Jezus komt het wel bij elkaar. Dat wij inderdaad mensen zijn die heel veel fouten maken. Daarvoor is Jezus gekomen. En dat we ook mensen zijn die echt vanuit een nieuwe identiteit mogen leven. Wij zijn een nieuwe schepping van God. Kijk maar naar Jezus. Dus als we in ons geloof hebben, Romeinen 7 gaat daarover, en we komen nog veel meer momenten tegen, als we met een paradox te maken krijgen, wat we niet bij elkaar kunnen krijgen, kijk dan naar Jezus. En zo luisteren we nog even verder naar Romeinen 7, naar die ontboezemingen van Paulus. Want we moeten ons realiseren als wij verlangen naar dat goede leven, dat dat een strijd met zich meebrengt. Een goede strijd, maar het is een strijd. Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. En dat wil ik aan jou persoonlijk vragen. Herken je dat? Dat je het heel graag wilt, dat goede leven, vol geduld en liefde en vrijheid, en dat je toch doet wat je haat. Dat het toch weer gebeurt dat je achteraf, hoe krijg ik het voor elkaar? Daar spreekt Paulus over. Geweldige christen, die Paulus. Maar hij worstelt daar blijkbaar nog mee. En wij worstelen ermee. En misschien is het goed om dat nog iets meer concreet te maken. We We hebben de 10 woorden van God gekregen en ik denk dat we ernaar verlangen om de weg van die woorden te gaan. Maar dan toch, wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Wat wil ik? En wat horen we ook vaak? We horen heel vaak, vereer naast mij geen andere goden. Ik denk dat we dat ook graag willen. Geen andere goden. Niets of niemand anders op de eerste plaats. Alleen God. Maar wat zie ik in mijn leven? Dat ik zelf op de eerste plaats sta. Of dat mijn werk op de eerste plaats staat. Of wat ook maar. Dat kan van alles. Kan God worden in jouw leven. Maak geen godenbeelden. Natuurlijk willen wij geen godenbeelden maken. Wij willen God helemaal God laten zijn. Maar toch proberen we God te vangen in onze denkbeelden. In onze vakjes. En we laten God niet God zijn. Maar we maken toch weer een God op menselijke maat. Iemand die bij ons past. Dat zie je in de theologie ook heel vaak. Dan wordt er weer een beeld van God of een beeld van Jezus geformuleerd. En het merkwaardige is dat die God of die Jezus bijna altijd lijkt op de theoloog die erover schrijft. We maken een beeld dat past bij ons. En misbruik de naam van de Heer uw God niet, zegt de Heer. En toch doen we het. Er valt een vloek uit onze mond. Of we spannen God voor ons karretje. Dat is misschien nog wel belangrijker bij dat niet ijdel gebruiken van de naam van God. Dat je zegt, nou, dit moet zo, want dat wil God. Alsof jij precies weet wat God wil. En houd de Sabbat in ere. Geweldig. Wat willen wij allemaal graag? Rust en ruimte in ons leven en vrijheid. Die Sabbat. En we zijn zo druk. En het lukt ons eigenlijk maar zelden om daar los van te komen. Ik wil het goede wel, maar ik doe toch weer het kwade. Toon eerbied voor je vader en moeder, zegt de Heer. En we moeten er altijd achteraan zeggen, toon ook eerbied voor je kinderen. Dat is de positieve formulering van vaders, verbittert uw kinderen niet. Eer je vader en je moeder en vaders en moeder, eer je kinderen. Maar wat liggen we vaak met elkaar overhoop? Pleeg geen moord. Wat zijn er vaak moorddadige gedachten in mijn hart? Pleeg geen overspel. Helemaal rein zijn in je gedachten en in je blikken. Wie dat altijd doet, mag zijn vinger opsteken. Steel niet. En toch wil ik graag hebben. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Fantastisch, het goede leven is dat je nooit meer roddelt. Dat je nooit meer kwaad spreekt over een ander. En wat gebeurt er? Het is zo gemakkelijk om mee te doen in roddelen en in kwaad spreken. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En dat is eigenlijk in zijn algemeenheid van wees tevreden met wat God je geeft. En we zijn zo vaak ontevreden. Waarom hij wel en waarom ik niet? En zo zijn er op heel veel gebieden, want die 10 woorden van God die leggen die werkelijkheid van het goede leven open. En daar is nog veel meer over te zeggen. Jezus zegt ook van wat de kennis is liefhebben. We willen allemaal graag liefhebben. En toch lopen er een paar mensen in onze nabije omgeving rond waar we een ongelofelijke hekel aan hebben. Ik wil het goede wel doen, maar het kwade is bij mij aanwezig. Ik wil zonder oordeel kijken naar mensen. Dat is het goede leven. Ik hoef mijn ogen maar op te slaan en ik heb al een oordeel. Daarin neemt Paulus ons mee. Wat ik verlang, vers 19, wat ik verlang te doen, het goede laat ik na, wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. En wat mij zo opvalt hier in Romeinen 7, dat Paulus de zonde als een soort macht in je leven neerzet. Hij zegt niet, ik ben een arme zondaar, dat zegt hij, dat hoor ik hem hier niet zeggen. Hij zegt wel, ik ellendig mens, maar daar bedoelt hij denk ik vooral mee, wij zijn zwakke mensen. En ik geloof dat wij in Christus werkelijk nieuwe scheppingen mogen zijn, maar die macht van de zonde is veel sterker dan wij misschien wel voor waar willen hebben. En die macht is blijkbaar ook niet weg als je bekeerd bent tot Christus. Luister maar naar Paulus. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. De zonde is een macht die over ons heerst. We merken allemaal dat er patronen in ons leven zijn. Die kunnen ook gewoon in de loop van je leven ontstaan. Zijn patronen die je altijd weer weghouden bij hoe God het bedoeld heeft. Dat is onze kwetsbaarheid als mensen. En wat ik bijzonder vind, als wij nadenken over het goede leven en verlangen naar het goede leven, dat wij dan moeten ontdekken dat er een goede strijd is ook. En zodra we open zijn over die goede strijd, zodra we eerlijk zijn van dit gaat niet goed in mijn leven, dit is fout gegaan. Juist waar dat gebeurt, waar we eerlijk en open daarover zijn, daar begint het goede leven te stromen. Het goede leven waarin we kwetsbaar kunnen zijn, waar we eerlijk kunnen zijn, waar we ons niet mooier hoeven voor te doen dan we zijn. Dus dwars door de goede strijd heen breekt ook dat goede leven door, waar we eerlijk en oprecht kunnen zijn. Ik zeg er voor de duidelijkheid wel even bij, wij zijn hier niet in de kerk om tegen elkaar te zeggen, ach, wat zijn wij toch arme zondaars. Want eigenlijk geloof ik dat je dat niet meer kunt zeggen. Ik ben geen zondaar meer. Er is zonde in mijn leven. De zonde is een kwade macht in mijn leven. En het is heel onverstandig en heel onrealistisch om te zeggen, nee, dat is allemaal niet meer aan de orde. Ik ben een christen, ik ben een nieuwe schepping, het gaat helemaal goed. Dat is gewoon niet zo. Het is gewoon niet zo. Maar dat betekent niet dat we dus maar zeggen, nou, we zijn maar allemaal arme zondaren en het wordt ook allemaal niks. Dat is niet waar. Als je dit ontdekt in je leven, en we hebben het waarschijnlijk allemaal al ontdekt en we verwoorden het nu met elkaar, dan zeggen we niet, nou, dit is ook wat we willen. Zondaar zijn. We leggen ons er ook niet bij neer. Het wordt toch nooit wat. Nee, we gaan in die paradox staan. En als we het in die paradox uithouden, dan komt Christus naar ons toe. Onze goede herder. En dan zegt hij ook tegen jou, hoe zou jij die dood bent voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Dus dat gaat allemaal over die goede strijd. En dat is vanmorgen de boodschap. Als wij verlangen naar het goede leven, dan vinden we dat bij de goede herder. En we hebben hem nodig bij de goede strijd die we moeten voeren. En ook vanmorgen komen we bij de goede herder. Als wij zometeen het avondmaal vieren, dan worden we als het ware in de armen van de goede herder gedreven. En we gaan er ook zelf naartoe. En we ontmoeten hem bij een maaltijd die vol is van genade en geluk. Altijd is er weer hoop. En ik wil afsluiten met een passage die ik tegenkwam in een boekje dat op het moment veel gelezen wordt. Staat ook in de top 10, helemaal bovenaan zelfs, van Sarah Young. Dicht bij Jezus, dagelijks genieten van zijn nabijheid. Ik sloeg het open deze week en ik kwam deze passage tegen. Het wordt geschreven vanuit Jezus Christus. Omdat jij, zegt Jezus, omdat jij een mens bent, zul je fouten blijven maken. De gedachte dat je een foutloos leven zou moeten leiden, is een kenmerk van jouw trots. Jouw fouten kunnen een bron van zegen zijn, omdat ze je nederig maken en je begrip geven voor de zwakheid van anderen. En het beste van alles is dat jouw falen je afhankelijkheid van mij benadrukt. Ik kan schoonheid, zegt Jezus, voortbrengen uit het moeras van jouw fouten. Vertrouw mij en zie uit naar wat ik ga doen. Laten we samen bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat wij in alle kwetsbaarheid bij u mogen komen. We zitten hier niet omdat we zulke goede christenen zijn. We zitten hier omdat we mensen zijn. En mensen met fouten en gebreken. Mensen die falen. Mensen die tot hun verrassing en vreugde ook ontdekken dat er mooie dingen gebeuren, dankzij u. Heer, dat willen we ook zeggen. Maar we geloven voor alles ook dat we, als we Jezus volgen, een strijd hebben te voeren. En daar hebben we ongelooflijk veel kracht voor nodig en daar hebben we elkaar voor nodig. En we danken u dat u daarin ons nabij bent. Dank u wel dat we fouten mogen maken. Dank u wel dat u eindeloos genadig bent. Dank u wel dat we het met Paulus kunnen meezeggen. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Maar u kunt het wel, Heer. Geef uw kracht en uw genade in onze levens. In de naam van Jezus. Amen.